Yes, wat leuk dat je luistert naar de Carla Tecklenburg podcast. Als holistisch borstvoedings- en moederschapscoach is het mijn allergrootste missie en passie om iedere vrouw in haar eigen kracht te laten geloven. Om keuzes te maken vanuit de verbinding met zichzelf en haar kindje en volledig mee te durven bewegen op de behoeften van haar kleintje. En daarin dus heel vaak keuzes maakt die anders zijn dan de hele wereld om ons heen. Het is soms al lastig genoeg in alle informatie die we om ons heen vinden, alle meningen van anderen, de bemoeienissen van anderen om dicht bij jezelf te blijven. Wat heb jij nodig? Wat heeft jouw kindje nodig? En wat mag jij vanuit jouw intuïtie, vanuit jouw instincten in verbinding met jouw kindje doen om een zo fijn mogelijke borstvoedingsreis samen te hebben? En vooral dicht in jouw kracht te blijven als moeder, ook ver na jouw borstvoedingsperiode. Ik hoop dat deze podcast je inspireert, motiveert om het vooral lekker op jouw manier vanuit jouw voorwaarden te blijven doen. Yes, wat leuk dat je er bent. Ik denk dat dit weer een van mijn langere afleveringen gaat worden, want dat komt omdat ik een stukje weer van mijn eigen verhaal en mijn eigen reis met je ga delen. Ik heb een tijdje gewacht met het opnemen van deze aflevering, omdat ik echt zeker wilde weten dat de borstvoedingsreis met mijn dochter echt ten einde was. En dat is nu. Ik kan toch echt wel zeggen dat ze er niet meer naar vraagt. En ik wil met je delen hoe onze reis is verlopen, hoe ik af heb gebouwd en hoe uiteindelijk het stoppen tot stand is gekomen. Ik geloof namelijk enorm in de natuur of je eigen intuïtie en instincten die jou zeggen of je door moet gaan of moet stoppen. Bij mijn zoon heb ik 4 jaar lang borstvoeding gegeven. Daar zat de uitdaging niet in het lichamelijk aspect. Dat ging eigenlijk allemaal best wel, ja, vlot. Behalve dat ik heel veel pijn had de eerste 10 dagen bij het aanleggen, kreeg ik er uiteindelijk best wel een beetje handigheid in. Dat was het probleem niet, maar ik heb in het begin bij hem heel erg getwijfeld om te stoppen, omdat ik gewoon zo de hele veranderingen hormonaal, terwijl ik ook gewoon geloof dat de hormonen echt hun functie hebben. Maar ik voelde me enorm overweldigd. Ik kon de kracht niet uit mezelf halen, ik kon het vertrouwen niet uit mezelf halen, ik was alles aan het analyseren. En dat vond ik zo doodvermoeiend. In combinatie met natuurlijk gewoon de slapeloze nachten. En het idee van stuwing. En je hele kindje leren kennen. Ik zat echt tot daar. En daardoor leek stoppen met borstvoeding mijn enige oplossing. Heb ik toen niet gedaan. Ben doorgegaan. Dat is uiteindelijk denk ik ook een van de redenen waarom ik nu doe wat ik doe. Dat ik anderen begeleid. En dat ik een zo'n diep vertrouwen heb in ons vrouwenlichaam en in de moeders die borstvoeding geven en in hun kindjes, dat wel mijn grootste kracht nu is als coach, om dat ook aan vrouwen zelf, moeders dat zelf te kunnen laten ervaren, waardoor ze ook die struggles overkomen en uiteindelijk zo lang mogelijk borstvoeding kunnen geven. Maar dat was denk ik mijn shift en uiteindelijk ben ik met mijn zoon doorgegaan tot zijn 4e verjaardag. En ik dacht, nou, als er dan nog een kindje komt, dan ga ik dat echt niet 4 jaar doen. Ik denk dat ik, nou, 2 jaar vind ik te weinig. Dan wil ik toch altijd net iets anders dan wat normaal is. Hè? Ik dacht, nou, dan vind ik 3 jaar wel genoeg. En uiteindelijk, ruim 5 jaar zijn we bezig geweest. Dus ik geloof namelijk heel erg dat of jouw kindje aangeeft dat hij niet meer wil. En daar zit altijd een fine line, want het kan best zijn dat een kindje de borst weigert en dat dat tijdelijk is. Dus jouw kindje wil 2 keer niet drinken of soms wel 2 dagen niet drinken. Wil niet zeggen dat het dan dus ten einde is. Dus dat is altijd weer eventjes goed intunen, invoelen. Jezelf de ruimte geven zonder dat je voorbarige conclusies trekt. Of jouw lichaam stopt met melk aanmaken. Dat gebeurt eigenlijk nooit echt van de een op andere dag. En ligt ook heel erg, is ook weer een nuance in aan de termijn waarop je je kindje borstvoeding geeft. Want als een lichaam stopt bijvoorbeeld na 1 week of 12 of 15 weken... of na een vrij korte periode met het maken van melk, dan is er vaak iets mis met het borstvoedingsbeleid, met het drinken, of misschien zo'n hoge stress in het lichaam waardoor het lichaam stopt, omdat dan zeg maar die survival instinct van de moeder ergens anders heen gaat dan naar het voeden van een kindje. Dus ook daar kan je dan mee aan de slag natuurlijk. Maar goed, zeker na een langere termijn, dat was namelijk bij mij het geval, ging mijn lichaam ja, die zei gewoon, het is genoeg geweest. Ze heeft het niet meer nodig. Of ik geloof wel erg dat je als moeder voelt dat het klaar is. En ik zat ook op dat punt. Maar daar dus weer dat dunne lijntje tussen wanneer je als moeder voelt dat het klaar is. Net als dat ik dat bij mijn zoon had na een paar maanden, paar weken. Dat ik wilde stoppen omdat het me allemaal te veel werd. Want je kan soms ook heel erg in je hoofd gaan zitten en denken van, nou, dus stoppen met borstvoeding, hè, is de enige oplossing. Nee, ook daar weer ga echt eventjes. Daarom zijn dit ook dingen die je niet alleen zou moeten doen. Hè, waarbij je gewoon altijd een coach, begeleiding, wat dan ook, hulp in kan schakelen. Om dat echt even voor jezelf duidelijk te krijgen van, hey, ik zit nu hiermee. Waar ligt het aan? Hè, dat hele stukje wat ik geloof in body, mind, spirit. Is het je intuïtie? Is het je lichaam? Is het je hoofd die van alles zegt? Wat is op dat moment het juiste om te doen? En bij mij heeft dat proces heel lang geduurd, bij allebei mijn kindjes. Bij mijn zoon voelde ik gewoon dat hij wel, ondanks dat hij heel erg continu eigenlijk wilde drinken. Ik dacht, nou, ik vind 4 een mooie termijn. Hij is oud en wijs genoeg. Hij begrijpt als ik tegen hem zeg van, dan en dan ben je jarig, krijg je cadeautjes, is het ook de laatste keer drinken. En zo ging het ook. Het was de laatste keer drinken. Ik maakte er ook helemaal geen big deal van. Niets van, oh, dit is de laatste keer. Door ik had zoveel momenten met hem aan de borst gehad, dat het echt niet van dat laatste moment afhing. En ik geloof ook juist heel vaak dat moeders die daar heel emotioneel van worden, dan is dat misschien ook nog niet altijd precies het moment geweest om te stoppen. Als jij zelf die keuze hebt gemaakt natuurlijk en überhaupt. Hè? Maar het moment dat het je nog heel veel pijn doet, en ook als je eraan terugdenkt aan je borstvoedingsreis, met nog pijn in jezelf, dan is er dus ergens iets niet helemaal echt vanuit jouw eigen diepe kern gekomen. En de overtuiging dat je dat het goed zo was. Want ook kan je heel vaak denken dat het goed zo is vanuit je hoofd, maar jouw gevoel zegt eigenlijk iets anders. Kan je niet die verbinding maken. En dan krijg je dus op een later moment, wanneer je die rust in je hoofd hebt, dat het nog wel een beetje pijn van binnen doet. Ik kan zeggen, ik heb mijn reizen allebei zo volbracht dat voor mij geen pijn doet. Maar dat is ook omdat ik ook echt wel door behoorlijke emotionele uitdagingen met name ben gegaan. Dus ik zei tegen hem, laatste keer drinken was helemaal oké. Okay. Ik was ondertussen ook, maar dat was niet vooraf bedacht, zwanger van zijn zusje. En hij was 11 november jarig en ik kwam er geloof ik eind oktober achter dat ik zwanger was. Dus, hoe ver was ik dan? Een week of 5 of zo volgens mij. 5 of 6 weken. Tegen de tijd, of een maand, ik weet niet. Goed, anyway, dat doet er niet toe. Waardoor dus eigenlijk lichamelijk ook al merkte dat het ook niet meer zo fijn was. Mijn melk was een beetje teruggelopen natuurlijk. Dus het was ook gewoon helemaal oké. Okay. Misschien heeft hij dat ook wel gemerkt. Maar dat ging dus eigenlijk vrij makkelijk. Toen dacht ik, vroeger zei ik eigenlijk altijd dat ik wilde tandemen, ja. Voorheen. Ik weet niet waarom ik toen toch niet heb gedacht van, dan zet ik nog eventjes door tijdens de zwangerschap en dan kan ik tandem voeden. Volgens mij had ik ook echt wel eventjes zoiets van, het is fijn. Ik had dit voorgenomen voordat ik wist dat ik zwanger was. Het is goed zo. En dan heb ik gewoon even rust om even met mijn zwangerschap bezig te zijn. Want het is natuurlijk al genoeg om zwanger te zijn van de tweede, als je al een kindje rond hebt lopen. En toen begon het met mijn dochter. En die werd geboren met een geplande keizersnede. En bij een snelle bevalling en soms ook bij keizersneden kan het voorkomen dat je babytje vocht in de longen heeft. En daardoor dus niet heel goed adem kan halen. He, dat vruchtwater wat dan normaal een beetje wordt uitgeperst tijdens de bevalling. Ze kreeg haar longetjes niet goed schoon, dus ze was een beetje paarsig bij de geboorte. Ik heb haar ook niet gezien, niet vastgehouden. Ik zag haar heel snel in het voorbij gaan. Ze was uit mijn buik gehaald. Ze ging naar de onderzoekstafel en toen zag ik er heel snel een klein beetje voorbij komen. Het enige wat ik dacht, oh, heel rond hoofdje, want mijn zoon had klem gelegen of zo. Die had een beetje schuin hoofd. En donkerdere haartjes. Dus ik dacht, oh ja, dat was het enige wat ik toen van haar had gezien. Maar dat was wat het was. Niemand vertelde me toen wat er aan de hand was. Griekenland zijn ze daar gewoon niet zo mee bezig. En dat heeft uiteindelijk, kon ik haar pas. Ja, dus geen golden hour, helemaal niks. Volgens mij heb ik dit ook wel verteld in een aflevering over toch succesvol borstvoeding geven zonder golden hour. Dat was volgens mij die aflevering. Waarbij zelfs geloof dat je uren, dat niet 1 uurtje is, maar dat het heel belangrijk is dat je kindje continu gewoon op je is, bij je is, drinkt, slaapt. Om vooral zoveel mogelijk colostrum door die borst heen te krijgen, zodat de overgang met de stuwing zo min mogelijk wordt. Maar goed, toen Heb ik haar pas na 12 uur gezien. Ja, dus ik kon op mijn gemak aan de andere kant wel weer bijkomen van de rugprik, die bij mij toch altijd wel best heftig is. Omdat ik misschien nooit medicijnen neem en ik dan echt helemaal, ik ben gewoon echt wauws, ik ben helemaal. Ja, ik ben er dan gewoon niet helemaal bij. Dan weet ik nog dat ik me bij mijn zoon best heftig vond. Die werd na 3 uur bij me gebracht. En ik zat nog volop in de afkikken van die ruggenprik. Dus dat, ik zag ook meteen het voordeel. Stukje mindset van, nou fijn, kan ik in ieder geval even rustig bijkomen. Ga ik daarna wel naar mijn dochter toe. Ik werd goed op de hoogte gehouden door mijn man. En mijn moeder. Mijn ouders die waren toen ook aangekomen. En zij lieten me foto's zien. Ja, die hadden smartphone. Dus dat kwam goed uit. Ja, dus. En toen na 12 uur heb ik haar gezien. Ik mocht haar vasthouden, maar ik mocht haar nog niet aanleggen. Want omdat zij, ja, misschien in verband met complicaties, beter als dan de maagje leeg was. Ze kreeg wel vocht toegediend met een infuus. Maar ze mocht dus nog niet drinken. En dat was wel echt, als je het dan hebt over al je instincten die dan afgaan. Dan ga ik toch gewoon mijn hele borstvoedingsverhaal vertellen uiteindelijk. Of het, dat maakt niet uit. Zij lag op mijn borst. We voelden elkaar. Mijn hele lichaam zei, oeh, hè, aanleggen, aanleggen. Zij begon te bewegen, ze begon te wiebelen, haar hoofdje begon te zakken. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon marteling voor haar en voor mij. En dit is eigenlijk helemaal geen goed idee. Toen heb ik haar terug in de couveuse gelegd, ben ik weggegaan. Alex is de hele nacht bij haar gebleven. En ze heeft echt, ja, Alex heeft bijna de hele nacht zo op zijn vinger gezogen en onrustig geweest en veel gehuild. En ja, dat was wel echt, poeh, wel echt heel heftig. Achteraf had ik beter aan niet vast kunnen houden. Maar goed, ik had toen geen idee. Ja. Toen mocht ik haar de volgende ochtend wel voeden. Ja, en daar keek ik heel erg naar uit. Ik had ondertussen ook helemaal niks gedaan. Ik was niet gaan kolven. Ik had ook zoiets van, nou, dat komt wel. Mijn lichaam weet hoe die melk aan moet maken. De placenta is geboren. Ik gewoon niet in haar. Ik helemaal niet gedacht van, ik moet eigenlijk een kolf opzetten. Of ik moet met de hand kolven nu. Of ik dacht, ja, ze kan het toch niet krijgen. En met mijn lichaam komt het wel goed. Daar heb ik eigenlijk nooit aan getwijfeld. Denk ik ook wel weer de kracht van mindset. Want aan de hoeveelheid melk met Elina is het echt nooit, heb ik nooit aan ontbroken. Maar zij was eigenlijk toch wel, nou ja, slap. Heeft toch die powerboost niet gehad. Is heel erg alleen maar, ja, aan het slapen geweest. Niet die alerte instincten van tepel zoeken, mama scheur. En ik weet dat ik haar de eerste keer aanlegde. En er gebeurde gewoon niks. En ze lag een beetje voor de tepel te slapen en een beetje te likken en verder helemaal niks. En ik, ja, ik bleef maar gewoon doorgaan. En soms was het even twee keer slikken of zo. En dan, ja, maar echt dat krachtige gevoel wat ik bij mijn zoon had. Dat je echt, wow, je hele, wow, die eerste paar keer zuigen, joh. Dat is gewoon, je hele lichaam gaat dan gewoon aan. En dat was bij haar niet. Ik heb me daar niet druk om gemaakt. Totdat zij de laatste dag, ze heeft 3 dagen volgens mij in de couveuse gelegen. Woensdag, donderdag, vrijdag. Kwam ze volgens mij vrijdag of zaterdag kwam ze bij ons. Zaterdagochtend. Ik weet het niet precies, maar in ieder geval toen kwam de kinderarts. Ze zei, ja, ze is wel, het begint wel echt aan het randje te zitten van afval. Ik zeg, ja, maar ja, de eerste dag heeft ze ook überhaupt niks gehad. Dus daar moet dan ook wel een beetje een balans in zitten. Hè? Het is niet. Maar niemand, toen zeiden ze wel van, ja, als ze morgen dan, ja, nog meer was afgevallen of zo, dan zou ze moeten bijvoeden. Nou, dat wilde ik absoluut niet. En dan nog, ik had toen wel zoiets van, ja, dat kunnen zij. Ik moet heel even mijn oortje goed doen. Ik weet niet of je er last van hebt. Toen dacht ik van, ja, dat kunnen jullie zeggen. Maar in dit geval kunnen jullie dat niet voor mij bepalen. En is dat mijn, en voel ik dat er nog, hè, dat, ik had in ieder geval zoiets van, kunnen zij morgen zeggen. Maar ik bepaal uiteindelijk wat er in mijn kind gaat of niet. En dat zou dan sowieso geen fles zijn. Niet dat ik ook die dag al begon met kolven. Ik weet het niet. Er was iets in mij die gewoon zei dat het goed zou komen. Ik denk dat ik dat intuïtieve gevoel heel erg heb ontwikkeld met mijn zoon. En toen was het 's avonds. Toen was er een vriendin bij me. Er was altijd iemand bij me. Er is in Griekenland geen verpleging. Of in ieder geval, ze komen medicijnen en je bloeddruk doen. En voor de rest zijn ze weg. Dus als je iets nodig hebt, is er gewoon eigenlijk altijd iemand. Alex ging douchen. En een vriendin was bij me. Toen was ik met Alex aan de telefoon. En toen, zonder dat ik het eigenlijk door had, toen zei ik, goh, we zitten nu al 5 minuten te bellen. En ze zit al eigenlijk al 5 minuten te drinken. En ja, toen was het gewoon het hek van de dam. En toen was het oké. Toen had ze het door. Ik heb daar niet mee lopen klooien. Ik kan me niet herinneren dat ik me daar echt heel erg druk om heb gemaakt. En de volgende dag was het inderdaad, hetzelfde gebleven in de gewicht. Iets hoger. En was het gewoon allemaal helemaal oké. Toen bleek dat ik zwangerschapsvergiftiging had opgebouwd. Ja, dan kan je de schijnbaar ook ontwikkelen na je bevalling. Lang niet zo heftig of gevaarlijk. Maar de laatste dag toen ze bloedonderzoek, ik had een hele hoge bloeddruk sinds de bevalling. Daarvoor was mijn bloeddruk helemaal prima. Ik hield wel heel veel vocht vast, maar mijn bloeddruk was oké tijdens de zwangerschap. En toen dacht ik van ja, dat zal wel zijn omdat ik me heel druk maak. Omdat ik me zorgen maak over Elina. Misschien onbewust ik toch meer spanning in mijn lijf heb. Zoiets. Want ik maakte me op zich geen zorgen over de borstvoeding, maar meer over haar zuurstofgehalte. Weet je wel, noem maar op. Maar goed, dus toen kwamen ze de laatste dag bloedonderzoeken voordat je ontslagen wordt erachter dat ik een ontsteking of zoiets ergens had. De bloedwaters waren niet goed. Nou, toen kwam bij mij de hele mannenmolen. Dus we zijn uiteindelijk daarna nog 3 of 4 dagen in het ziekenhuis gebleven. Waarbij wij dus eigenlijk in alle rust die borstvoeding op hebben kunnen bouwen. Want er was geen afleiding, ik was alleen maar mijn dochter. Ik had alle rust, ik hoefde in huis, gaat dan toch vaak, je hebt een ander kind rondlopen, ga toch iets minder goed je rust nemen als dat ik anders gedaan had. Dus dat was gewoon helemaal perfect. We kwamen thuis, we waren een goalie team en ik had de smaak goed te pakken en tjak, tjak, tjak. Dus dat ging eigenlijk allemaal heel makkelijk, waardoor het wennen voor Dana als ook heel makkelijk ging en die overgang van een zusje erbij, minder aandacht. Even kijken trouwens, staat mijn geluid uit? Ja. Maar goed. Uiteindelijk hebben we dus ruim 5 jaar volgehouden. Nou, ik heb volgens mij ook wel ooit in eerdere afleveringen verteld hoe dat gaat. Ik heb altijd volledig op verzoek gevoed. Binnenshuis, buitenshuis, 's nachts samen slapen, noem maar op. Wanneer de baby wil, wanneer het mij goed uitkomt, noem maar op. Allemaal geen problemen mee. Ik was heel snel gestabiliseerd ook met mijn productie. Maar op een gegeven moment merk je dan wel van, nou, het wordt tijd om wat meer ruimte. Ik ging ook met Elina makkelijker ook al een paar uurtjes weg. Dan dronk zij volgens mij af en toe wel een flesje. Ja, die was er allemaal wat makkelijker in dan daarna was. Maar goed, anyway. Ik kwam volgens mij, het is natuurlijk 5 jaar, is zo'n lange periode. Ik heb dat allemaal niet bijgehouden. Er is op een gegeven moment een punt gekomen, volgens mij ook weer rond 3 jaar. We gaan niet meer, of we gaan alleen nog maar thuis op de bank. Op een gegeven moment heb ik gezegd alleen maar voordat we gaan slapen. En als je wakker wordt, dus dan is dan voor mij als het licht buiten is. En zo is dat eigenlijk op een hele makkelijke manier afgebouwd. Nee, trouwens, hij heeft 's nachts ook nog wel heel lang gedronken. Ja, dat heeft ze echt nog wel zeker gedaan tot 4. Dat ze ook 's nachts nog kwam drinken. Ja, dat is echt pas na de 4 dat ik dat heb gezegd van dat doen we niet meer. Dat zij dat ook echt goed kon begrijpen. Maar op een gegeven moment wel alleen nog maar 's avonds in bed bijvoorbeeld. En dan 's avonds in bed, 's nachts slapen, drinken, noem maar op. Dat heeft ook zeker bijgedragen, denk ik, die nachtvoedingen om een hele stabiele productie op te bouwen. Toen werd zij 4. Toen heb ik gezegd, gewoon 's nachts niet meer, dan kunnen we knuffelen. En dan trok ik ook gewoon echt mijn shirt naar beneden. En dat is wel even wat lastiger voor haar geweest. Ik ben daar ook nooit super, super hard in geweest. Ik heb ook altijd wel, je hoort het wel aan het huiltje, of dat het gewoon is van ja, ik ben het hier niet mee eens. Of van ja, maar ik heb het nu echt nodig, want ik heb slecht geslapen of wat dan ook. Dus op die manier heb ik op een gegeven moment niet van de een op de andere dag, maar gewoon de voeding een beetje afgebouwd. En gemerkt van hey, nu is het een ander soort huiltje, is het een andere behoefte. Nu kan een knuffel ook voldoende zijn en de andere keer was het wel gewoon echt om te drinken. En zo bouwde dat steeds verder af. En toen ben ik weggegaan. Toen was zij. Toen was ze al bijna 5 trouwens. Ik ben ook eens wel een keer een nachtje weg geweest. Maar ik ben op een gegeven moment, begin april, ben ik afgelopen jaar ben ik een week naar Nederland geweest. Ja, en zij is echt een papa's kindje. Dus vaak kwam ze bij mij drinken en dan ging ze volgens rolde ze over naar papa en dan ging ze bij hem slapen. En ik heb dus na die week niet voeden totaal geen problemen gehad met mijn productie. Ik had ook geen enorme stuwing toen ik weg was. Soms als je merkt dat je... Ik heb het wel eens gehoord van stewardessen, wanneer ze dan echt ook nachtvluchten hebben of even een tijdje van huis zijn. Dus op een gegeven moment echt al tussendoor ook moeten kolven. Ook na een aantal jaar, dat was bij mij niet het geval. Ik kon al vrij snel ook niet meer zoveel kolven. Er vliegt hier een vlieg rond. Ik had genoeg productie, maar kreeg met de kolf niks uit. Dus... ja, dus toen ben ik die week weg geweest. Toen kwam ik weer terug, hebben we het gewoon weer opgepakt. Met alleen nog drinken voordat we gaan slapen tijdens het boekje lezen. En toen ben ik zelfs nog een week weg geweest in juni, 2 maanden later. Met Dana Os naar een bruiloft in Oostenrijk. Dat heeft ze ook niet gedronken, dat was verder ook helemaal oké. Ik kwam terug, we pakten het gewoon weer op. En toen ben ik zelfs nog half eind juni ben ik nog... nog 3 dagen, dat was 2 nachtjes of zo, ben ik weg geweest. Dus ik ben best wel wat weg geweest. Misschien heeft dat eraan bijgedragen dat ik uiteindelijk merkte dat mijn lichaam ging minderen. Maar ik heb daarna echt nog wel een paar maanden borstvoeding gegeven aan haar. Maar ook omdat het nog maar 1 keer per dag was, werd het gewoon steeds minder. En ik merkte aan haar, omdat ze natuurlijk ouder werd en omdat de borstvoeding niet meer haar hoofd voeding was, maar gewoon eigenlijk gewoon een manier om even te ontspannen voordat ze in slaap viel. Dat ze op een gegeven moment bijvoorbeeld nog maar even 2-3 slokken dronk. Op een gegeven moment was het zo dat ik heb haar uitgelegd hoe dat werkt, hoe de hormonen werken. Zij gaat zuigen, dan gaan er poppetjes naar de hersenen van mama, naar het hoofd. Die zeggen dan, hey, er moet melk komen. Dus die sturen weer andere poppetjes naar beneden en die zetten de deur open, zodat de melk kan komen. Dus toen zei ze van, nee, die poppetjes die zijn er niet meer, die zijn weg. Alleen de andere kant nog. Prima, dronk ze 1 borst, heel klein beetje. En ook dat werd steeds minder. Zij zei dat er nog genoeg in zat. Maar mijn gevoel, iedere keer wanneer ze dronk, had ik zoiets van, oh, het voelt gewoon niet meer fijn. Het voelde gewoon lichamelijk, een beetje geïrriteerd gevoel. Ik dacht, het is ja jammer. Ik had het eigenlijk heel erg aan haar over willen laten, tot zij zou zeggen, nou mam, ik hoef niet meer te drinken. En dat gebeurde niet. Maar ik had wel zoiets, dit is dan ook voor mij, mijn voorwaarde, dat als dit ook bij mij gebeurt, dat het dan ook gewoon klaar mag zijn. En zij had daar iets meer moeite mee. Dus dat heeft iets langer geduurd, waarbij ik ook af en toe gewoon heb toegegeven van, oké, drink toch maar weer een beetje. Dat ze gewoon echt eraan moest wennen. Ik vind niet dat je iemand kindje heel erg hard moet laten huilen of heel erg zo ongenoegen moet laten uiten om iets af te bouwen of te ontzeggen of wat dan ook. Dus dat ging niet zonder slag of stoot, maar het was ook geen gedoe. En ik heb haar steeds meer uitgelegd. Ik heb ook gezegd, die zijn ook weg en noem maar op. En met de tijd, en dat heeft echt wel een paar weken geduurd, daarom wilde ik het niet meteen opnemen, deze aflevering. Dus het is volgens mij rond augustus geweest. Augustus, september, dat dit gebeurde. En... het ging langzaam steeds makkelijker. Ik trok steeds vaker gewoon mijn shirt naar beneden. Gingen we liggen. En toen zei ik, nou weet je nog, hè, ik kan niet meer drinken. Maar toen wilde ze de hele tijd het gewoon erbij liggen. Vasthouden, kusje geven. Ook helemaal oké. Dus voor mij het teken. Zij zocht vooral die borst als geborgenheid, warmte, ontprikkeling. En ik heb een moedervlek op mijn buik. Die Dana Os heeft gevonden om aan te friemelen. Terwijl hij aan het drinken was vroeger. Elina dronk bij mij vanaf dat ze baby was. Dana Os lag aan de andere kant over die moedervlek heen te wrijven. En zo heeft zij dus geleerd dat als we bij mama liggen en als we even willen ontprikkelen, dan wrijven we over die moedervlek. Dat heeft Dana Os zelfs gedaan als we in een winkel stonden. Of hij was ergens en hij was overweldigd. Dan pakte hij mijn buik en dan wreef hij over mijn moedervlek. En hij is nou 10 en af en toe doet hij het nog steeds. Eigenlijk überhaupt nog steeds voordat we gaan slapen. Ik heb het gewoon niet eens meer door. Maar als ze boekje zitten te lezen, doet hij het waarschijnlijk 2-3 keer. Ik zal het eens in de gaten gaan houden. En dan nu tegenwoordig gaat hij zijn stapelbed op en dan gaat hij daar slapen. En Elina doet het ook nog steeds. Dus dat is natuurlijk supermooi alternatief. En ook wel het teken dat je als moeder dat ze bij jou alles kunnen halen wat ze nodig hebben. En een ander zou een teddybeer in bed leggen. Ja, en ik vind het alleen maar heel mooi dat ik dat als moeder kan geven. Dus zo is het allemaal heel langzaam. En het verdriet mocht er af en toe zijn. Tuurlijk, die ruimte heb ik gegeven. Is het uiteindelijk helemaal gestopt. En we zitten nu dus op het punt dat ze, ja, af en toe een keer een ei aan mijn borst geeft, maar ook niet meer vraagt om te drinken. Dus dat is nu helemaal uit haar systeem. En dus ik kan niet zeggen hoe lang ik borstvoeding heb gegeven. Ruim 5 jaar, zeg ik maar. Maar waarschijnlijk is het zo al met al, ik denk tot half september geweest. Dus laten we zeggen, ze is in juni geboren. Ja, dus 5 jaar en 3 maanden. Bizarre tijd eigenlijk. Ik weet nog wel dat toen Danaos 8 werd, toen dacht ik, oh, hij heeft nou vanaf morgen, zeg maar, langer geen melk gehad dan dat hij wel heeft gehad. En ik weet ook dat het bij Elina, dat lijkt 5 jaar zo lang, maar eigenlijk in hun hele leven gezien is het maar zo'n fractie van hun, van alle tijd die ze hebben. Dat ik denk van, ja, weet je, je geeft heel veel van jezelf in al die jaren. Maar die geef je ook op andere manieren. Nu ze geen borstvoeding meer geven, hebben ze op andere manieren juist ook weer heel veel van je nodig. Dus ik kan ook niet per se zeggen van, nou, ik heb mijn lichaam weer terug en ik heb de ruimte weer terug. Want we slapen nog steeds samen en ze rolt nog steeds regelmatig 's nachts naar mij om eventjes bij mij. Ze heeft heel erg contact nodig. Wil heel graag tegen iemand aanliggen, al is het maar even alleen al met een elleboog voelen dat er iemand naast haar ligt. Maar dat is ook helemaal oké. Okay. Want ook dat moment komt vanzelf. Kijk maar nu naar Danos die 10 is. En nu eindelijk klaar was om boven te gaan slapen in het stapelbed. Dus weet je, dat komt allemaal wel. En ja, misschien stuit je op deze video en denk je van, nou, jij bent helemaal gek, geitenwolle sok, noem maar op. Ik vond het ook altijd van die, ja, vrouwen die zonder BH's lopen en in allemaal van die wijde kleding. Dat zijn van die moeders die 5 jaar borstvoeding geven. En nu ben ik er zelf ook zo iemand. Ik draag toevallig wel steeds meer jurken. En ik trek veel vaker mijn BH uit. Omdat ik gewoon weet dat dat afknellen van die beugel en dat strakke om je lichaam niet heel goed voor je is. Maar dit komt allemaal daarna. En dat was niet dat dat al mijn levensinstelling van tevoren was. Weet je, vind ervan wat je ervan vindt. Maar ik maak deze video voor de moeders die ook lange borstvoeding willen geven. En die er misschien tegenaan lopen van, goh, hoe kan ik dat langer volhouden? Hoe kan ik dat op een natuurlijke manier afbouwen? Wat ik vooral heel belangrijk vind om te zeggen is dat op het moment dat het echt klopt vanuit alle kanten, hè, dus echt vooral vanuit jouw gevoel, van jouw instinct, en dat het niet je hoofd is die er tussendoor zit, dat het dan altijd goed is en ook vrij moeiteloos gaat. En op het moment dat het heel erg ingewikkeld wordt, dan is het vaak een keuze of een manier die niet vanuit jouw hart en jouw gevoel komt, maar beredeneert vanuit je hoofd, waardoor jij denkt van, oh, dat voelt goed. Dat is een van mijn grootste manieren eigenlijk in het hele opvoeden van mijn kinderen. Op het moment dat het echt een struggle is, dan is het niet de manier met slapen. Zindelijkheid is voor mij ook zoiets. Ik ga ook echt geen zindelijkheidstrainingen doen of wat dan ook. Kinderen voelen vanzelf al aan. En elk kind op een bepaald moment wil ook naar het toilet en wil ook zonder luier en noem maar op. Dus mijn kinderen waren ook in verhouding laat zindelijk. Omdat ik ze daar ook helemaal, voor mij is zeg maar het idee om een week te plannen waarin we alle tijd hebben om een kindje eigenlijk daarvoor te trainen. Ja, ik krijg er altijd een beetje kriebels van. Jij hebt ook, iedereen is op een bepaald moment klaar om bepaalde dingen te leren. En bij de ene is dat vroeger en bij de andere is dat later. En zo zien we dat ook met school en onderwijs. De ene beeld met Danos was bijvoorbeeld met 4 al heel erg geïnteresseerd in letters. En ja, Elina vindt het nou nog steeds niet heel interessant. Die tekent liever bloemetjes en hartjes. Ja, weet je, zo komt dat allemaal ieder op zijn eigen manier wel. En zo zie ik dat ook met borstvoeding. Als je kindje er echt klaar voor is, als jij voelt dat het echt tijd is, dan vind je de manier om af te bouwen. En dan klopt het ook en dan gaat het ook allemaal vrij vanzelf. Ik heb het in deze video al een paar keer genoemd. Ik ben er voor jou als coach in alle verschillende stadia van als moeder die borstvoeding geeft, zelfs al voorbij je borstvoedingsperiode, vooral om jou terug te brengen naar jouw gevoel, Wat wil jij? Wat voelt goed voor jou? Of je nou praktisch ergens tegenaan loopt. Daar zit altijd ook een emotionele lading achter. Dus ik ben er om jou te steunen. Zodat jij weer in jezelf gaat geloven. Zodat jij je krachtig voelt. En dat je durft te vertrouwen op jouw kindje. En ook op jezelf. En dat is uiteindelijk de mooiste en krachtigste reis die je als moeder mag maken samen met je kleintje. Want het geeft jouzelf zo'n enorme boost, ook van zelfvertrouwen, dat jij het altijd wel weet wat jouw kleintje nodig heeft en wat goed is voor jullie allebei. Dus plan gerust een kennismakingsgesprek met me in. Of ga gewoon eventjes naar mijn website en kan je altijd eventjes zien wat ik voor jou kan betekenen. Nou, ik zit bijna een half uur al deze vol te praten. Ik merk dat mijn keel een beetje schor begint te worden. Dus dankjewel voor het luisteren naar het kijken naar deze aflevering. Laat me ook gerust even weten hoe het voor jou is, in welke fase je zit, waar jij tegenaan bent gelopen, hoe lang je zelf borstvoeding hebt gegeven of hoe jij dat hebt gedaan met het afbouwen. Want daarmee kan je ook andere moeders die deze aflevering zien ook weer inspireren. Dus dankjewel en heel graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Is er iets in je aangezet, iets wat je graag met me wilt delen, jouw visie, jouw struggle, laat het me gerust weten. Stuur me een berichtje op Instagram en ik ga heel graag met je in gesprek. En als jij mij nu heel graag ook een plezier zou willen doen en heel eventjes de tijd zou willen nemen om deze podcast een review achter te laten of eventjes een aantal sterretjes aan te klikken, dan kunnen ook andere moeders zich ook geïnspireerd voelen om vanuit hun kracht moeder te zijn. Dankjewel en ik wens je een super fijne dag.